Vanmorgen heb ik u gezegd dat het begrip vruchtdragen in het Nieuwe Testament in elk geval in verband wordt gebracht met allerlei andere zaken. Dat wil zeggen, het wordt in verband gebracht, het is immers beeldspraak, vruchtdragen in hoge mate. Het wordt dus in verband gebracht met zaad, zoals de tarwe, maar ook in het bijzonder met de vijgenboom die vrucht zou moeten dragen, en in verband met de wijnstok die vrucht zou moeten dragen. Dat zijn schriftgedeelten die tot moeilijkheden aanleiding geven. En in het bijzonder, het zijn schriftplaatsen die bij gelegenheid gebruikt worden om de leer van de afval der heiligen te onderbouwen. En zo heet die leer officieel, de afval der heiligen. Dat is een milieuprobleem, dat begrijp ik. De afval der heiligen. Nou, de leer houdt in dat ook al ben je dan misschien een kind van God en wellicht wedergeboren, dan toch, als je niet goed je best doet, dan ga je toch weer verloren. Men bedoelt, want nou zeg ik het nog niet goed genoeg, men bedoelt, je hebt dan weliswaar misschien nieuw leven ontvangen, maar je kan het ook kwijtraken. Want dat weet u toch, je kan de Heer toch kwijtraken in je leven. En er zijn mensen die dan meteen zeggen, ja, dat kan. En dat weten ze zo zeker uit eigen ervaring. Waarmee bewezen is, vind ik, dat ervaring dus een gevaarlijk ding is. Een ervaring is eigenlijk ook niet eens het goede woord. Het is het eigen gevoel. Het voelt alsof men de Heer kwijt is en men interpreteert het andersom en zegt, dus is de Heer mij kwijt. En dat beetje gevoel wordt dan omgezet in een leer, of anders gezegd, dat beetje gevoel wordt daarna versterkt door een leer die zegt, ja, maar je moet wel goed je best doen, want het gaat zomaar niet. En als u mij vraagt, nee, als u hen dan vraagt, waar staat dat dan in de Bijbel, dan heeft men daar enige schriftplaatsen voor, waaronder die van de vijgenboom. Want onbijbelse leringen, die worden in de praktijk bij voorkeur opgehangen aan symboliek. Want dat is altijd een zwak punt bij ons westerse mensen. Wij kunnen symboliek weliswaar enigszins volgen, omdat onze taal nogal wat symboliek kent, en in ieder geval metaforen, vooral het Nederlands overigens. Maar als het daarna iets ingewikkelder wordt, kunnen ze ons van alles wijs maken, omdat we domweg die dingen, die symboliek, nooit geleerd hebben. Daarna zegt men, maar symboliek, dat is iets oosters. En daarom vind je het in de Bijbel, want het is een boek van oosterse afkomst. Maar dat is een hardnekkig misverstand. Ik moet het daar natuurlijk niet verder over hebben, want dan verdwaal ik vandaag. Maar symboliek, dat is een heel wijd begrip in de praktijk. En eigenlijk is het een manier van denken. Iets wat wij slecht kennen. Wij zijn zo gefixeerd op de zogenaamde reden, rationalisme. Zo we moeten denken, en men bedoelt daarmee niet de reden of het rationalisme, men bedoelt daarmee het causale denken. Het denken in termen van oorzaak en gevolg. Daarmee kun je dus computerprogrammeur worden, denk ik altijd. Hè? En dat komt omdat de computer helemaal niet kan denken. Maar dat even te zeggen. Oorzaak en gevolg. Wiskunde, eigenlijk. En al het andere heeft men uitgesloten. Want als er nog iets anders is dan oorzaak en gevolg, dan praten we dus over oorzaken waarbij wij de vinger niet kunnen leggen. En dus gaat het dan over bovennatuurlijke dingen. En die hebben wij afgeschaft. Want die bovennatuurlijke dingen, daar kunnen wij niet een spel tussen krijgen. Daar weten wij niet wat daar gebeurt. Het is niet oorzaak en gevolg. Dat is er ineens wat het maar is. Maar dat hebben we afgeschaft. En daarom hebben we ons vastgegrepen aan de wiskunde en aan het causale denken. Maar naast, dat is officieel, dat heb ik niet verzonnen wat ik u nu ga vertellen. Naast het zogenaamde causale denken, dat van oorzaak en gevolg, bestaat er nog een heel andere manier van denken. En dat heet analogisch denken. Of gewoon analoog denken. Dat wil zeggen, dat is een denken niet langs één rechte lijn of één lijn überhaupt. Dat is causaal. Die lijn moet zich sluiten. Als daar een gat in zit, dan is het de gebroken schakel van de ketting, dan houdt het daar op. Dat wil zeggen, causaal denken is dus eigenlijk een heel kwetsbaar denken, vooral als je het vervoert. Want dan wordt het een lange ketting, maar er hoeft maar één schakeltje een beetje onbetrouwbaar te zijn. En het hele verhaal deugt dus helemaal niet meer. Hè? Dat is het. Hè? Het is erg link. En daarom is er in een wereld die causaal denkt ook zoveel strijd. Het is heel moeilijk om daarbinnen werkelijk iets te bewijzen. Omdat het maar één smalle, dunne lijn is. Één ketting. Maar de andere manier van denken kennen wij niet meer, maar dat is de analoge. En analoog, dat is een ander woord eigenlijk voor parallel. En een parallel, dat noemen wij meteen symboliek, typologie. Het ene is een type van het ander. En typologie, dat is gevaarlijk, want dan kun je elke leraar ophangen die je wil. Want we hebben daar geen verstand van. We zijn er niet in opgegroeid. We hebben ze ons niet geleerd. Vandaar dat we, als we daarin terechtkomen, al gauw problemen krijgen. En dan vindt men ons zwevers enzovoorts. Niettemin, het strikt causale denken is typisch westers. En in de rest van de wereld heeft men weinig moeite met parallellen, met analogieën. Met ontwikkelingen, lijnen naast elkaar die parallel lopen. En als in de onderste lijn een bocht zit, zit in de middelste lijn ook een bocht op dezelfde plek. En op de derde lijn ook enzovoort. En soms zijn die lijnen ten opzichte van elkaar verschoven. En dan is de kunst ze weer netjes naast elkaar te leggen, zodat het weer netjes parallel loopt enzovoort. En als er in de ene lijn of in de ene ketting een schakel ontbreekt, geen probleem, in de andere ketting zit die schakel wel op dezelfde plek en dan weet je dus hoe het verhaal verbonden wordt. En hoe meer van die parallellen je hebt, hoe meer van die analogieën, hoe zekerder het verhaal wordt. Want hoeveel schakels er ook ontbreken, de kans is groot dat als ergens een schakel ontbreekt, dat je hem vindt in een andere lijn of in nog een andere en in nog een andere. En dat is de Bijbel. En niet alleen de Bijbel trouwens. Maar je vindt natuurlijk beide manieren terug. Je volgt de ene lijn, maar er is ook nog een andere lijn en nog een andere lijn. En zoals het op het ene niveau gebeurt, gaat het op het andere niveau ook. En niet maar twee lijnen van de bekende spoorrails, maar soms een heleboel. En daarom halen beginselen zich ook. Het is moeilijk om het zo even uit te leggen. Maar ik probeer u te vertellen dat de zogenaamde symboliek helemaal niet zo twijfelachtig is hoor. Alleen wij zijn er niet aan gewend. We kunnen er niet mee omgaan. Omdat het een andere manier van redeneren bevat. Die wij in het algemeen, niet helemaal, maar die wij in het algemeen hebben afgeschaft. Maar goed, dit beginsel van vruchtdragen namelijk, dat herhaalt zich op talloze niveaus. Dat wil zeggen, dat was het niveau van het letterlijke tarwegraan. Maar daarnaast, het was ook een uitbeelding van de Heer Jezus zelf. En hij zegt, ik ben dat tarwegraan. Niettemin is het een uitbeelding van de mens in het algemeen, want elk mens is zo'n tarwekorrel. En dus van de mensheid en van de hele schepping in het algemeen, die immers zou weggenomen worden, zou sterven, zou verdwijnen, niet meer gevonden zou worden. En er zou gevonden worden een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Ik ben op de ene na laatste bladzijde, nou twee dan, van de Bijbel. Het herhaalt zich op allerlei niveaus. En die zijn niet in tegenspraak met elkaar, het zijn analogieën. En dat is eigenlijk een veel beter woord voor typen of typologie. U weet wat het woord type betekent? Letterlijk, wat een type is? Mijn buurvrouw is een type. Maar goed, nogal typisch is ze, zeg maar. Een type is een afdruk. Vraag het maar aan een typograaf. Hoewel, er zijn mensen die hebben voor typograaf geleerd. Dat is een lange studie. Het hele vak is afgeschaft. Sinds de uitvinding van de computer is het métier in handen gekomen van de gemiddelde amateur. En minder dan dat. En ja, dat is echt waar. Dat is met zoveel dingen zo. Ik vind het aan één kant een heel tragische ontwikkeling. Hè. Maar goed, het bestaat niet meer. Maar u weet wel, een typemachine, daar zaten een heleboel typen. Nou, volgens sommigen maar één type. Dat wil zeggen één lettertype. Maar er zijn, op elke toets zit zo'n dingetje en die slaat dan via een inktlintje tegen het papier en dan krijg je een afdruk. Nou, dat is typografie. Grafie is schrijven en je schrijft met typen, met stempeltjes. Heb je dat? Een type is dus gewoon een afdruk. Men vertaalt het in de Bijbel, want het is een Grieks woord, men vertaalt het met beeld of soms met voorbeeld. Maar zo'n voorvoegsel verandert er verder niks aan. En soms staat er niet maar type, maar zelfs antitype. En dat maakt ook niks uit, het blijft gewoon type. Een afdruk, een voorbeeld. Het is, daar is kausaal verband tussen, maar je krijgt toch parallellen. En je kunt aan de hand van het getypte, kun je zien hoe de typist, in welke volgorde de typist al die toetsen heeft aangeslagen enzovoort. Het is een parallel, daar gaat het om. Alle vormen van schrift, ook de muziekschrift trouwens, is analogieën. Er staat wat genoteerd en er is verband tussen wat genoteerd is en wat gesproken wordt, of eventueel wat gespeeld of gezongen wordt. Dat is het verhaal. Analogieën. Nou goed, zo gaan we nog even verder, want het beeld van vruchtdragen, van het tarwegraan dat zou sterven en daarna pas vruchtdragen, vindt u dus inderdaad geprojecteerd op Israël, op het volk als zodanig. Dat is ook onderscheid wat je moet kennen tussen de individuele mens en de mensheid zoals die verdeeld is in volkeren die als volk, als geheel, als een collectief, ook staan in een bepaalde relatie tot God. En in elk geval geldt dat voor Israël, dat als volk staat in een relatie tot God. Of juist in geen relatie, maar dat is ook een relatie. En een relatie, u begrijpt goed, hangt met elkaar samen. Die twee dingen. Van Israël wordt geleerd dat het vrucht zal dragen, dat het zou zijn tot heerlijkheid Gods, net als van de individuele mens, dat het geplaatst zou worden onder een nieuw verbond en niet onder het oude, en dat het zou zijn tot heerlijkheid Gods en dat God er zich zou van bedienen en dat het volk een instrument zou zijn in de handen van God en dat hij het instrument gebruiken zou voor zijn werk. Dat geldt voor u, dat geldt voor mij. Het geldt voor heel de gemeente, feitelijk, maar fundamenteel, het geldt ook voor een heel volk als Israël. Vandaar dat de Bijbel leert, in Nijkerk leren ze dat niet, maar vandaar dat de Bijbel leert dat Israël als volk ten onder zou gaan. Dat er echt niks van zou overblijven. Ik wil niet zeggen dat alle leden daarvan zouden worden uitgeroeid, dat is weer een ander ding. Maar het volk als volk zou ophouden te bestaan. Het zou sterven. En nog maar een parallel. Datzelfde geldt niet alleen voor het volk, maar ook voor hun stad. Met dank aan Daniel 9, vers 24. Uw volk en uw stad. Want ook de stad, namelijk Jeruzalem, zou eerst volledig verwoest worden, alvorens het zou zijn de stad van de grote koning, de stad waar de stoelen des gerichts van het huis van David zouden staan en de stad voor welks vrede men zou bidden. Is dat allemaal in de Bijbel? Het is hetzelfde beginsel. Het zou eerst ten onder gaan en daarna komt pas de redding en daarmee vervolgens de vruchtbaarheid. Er zit niks anders op. En dat is wat uitgebeeld wordt specifiek in het beeld ook van de vijgenboom. U weet hoe dat was, hè? In het Nieuwe Testament vinden wij, ach, laat ik Marcus 11 eens even opzoeken, want, maar het staat op meerdere plaatsen. Marcus 11, daar lezen wij vanaf vers 12. En des anderen daags, als zij uit Bethanië gingen, onderweg naar Jeruzalem, dat wil zeggen vanaf de Olijfberg naar Jeruzalem. Des anderen daags, als zij uit Bethanië gingen, hongerde hem, en hij ziende van verre een vijgenboom die bladeren had. Ik tegenwoordig grijns altijd als ik dat lees, een vijgenboom die bladeren had. Want waar ben je dan ineens terecht? Wat, onder de douche? Nee. Waar ben je? Ben je ineens in Genesis? Dat is een mooie deze. Waar in Genesis, waar de mens gezondigd had, weet u nog? En wat zag hij daarna? Toen begon hij te navelstaren. Toen begon hij naar binnen te kijken, naar zich. Toen werd de mens zelf bewust. Heb je dat? Je weet toch, u hebt wel eens geleerd dat dat de aardigheid is van kleine kinderen, van peuters. Ze zijn niet naar binnen gericht, ze zijn naar buiten gericht. Ze zijn nog niet zelfbewust. En op het moment dat ze zelfbewust worden, zelfbewustzijn ontwikkelen en dus nee leren zeggen. Zelfbewuste mensen zeggen nee, hè? Dat weet u toch. Hè? Gek is dat, hè? En u weet, nee is mis en mis is zonde. Op het moment dat de mens zelfbewust wordt en dus de zonde actief wordt in de mens, want de mens is een zondaar. Op dat moment beginnen ze zich ook voor zichzelf te schamen. En dan moeten ze ineens kleertjes aan. Dan hebben ze ineens wat te verbergen. Nee, dat is niet hogere psychologie. Dit is analogieën. Ik praat nu langs verschillende lijnen tegelijk. Heb u dat? Ze beginnen zichzelf af te zetten. Ze gaan nee zeggen. Ze worden zelfbewust. Maar daarmee wordt de zonde actief. Dat worden ze kennelijk zich ook bewust. Dat ze zich ergens voor moeten schamen. Dat ze iets te bedekken, te verbergen hebben. En dat gaan ze dan ook doen. Dat is wat gebeurt. En dan is de spontaniteit weg. Dan zijn ze niet meer zo onschuldig. En dan gaat de aardigheid er wat vanaf. En dan krijg je ook problemen met je kinderen, hoor. Vanaf dat moment. Vanaf dat ze kleertjes aan moeten. En iets te verbergen hebben. Het is echt waar. En toen de mens zondigde, werd hij zelfbewust. En had iets te bedekken. En hij had geen deksel. En wat gebruikte hij? Dus vijgenbladeren. Want de vijgenboom, vijgenblad, staat voor uitwendige, stoffelijke, aardse dingen en eventueel wel degelijk dus ook stoffelijke aardse zegeningen die God geeft. Maar gewoon uitwendige dingen. Vandaar dat de vijgenboom dus ook in de Bijbel functioneert als uitbeelding van de uiterlijke vorm van Israël. Populair gezegd, maar te kort door de bocht, de Joodse staat. De vijgenboom. Dat staat ook in de Bijbel, je kunt dat... Waar kun je dat lezen? Je kunt je lezen in, ik moet even spieken hoor, in Hosea 9 vers 10. Ik vond Israël als de vijgenboom in haar beginsel. Dat wil zeggen wel als eerstgeborene, maar een vijgenboom. Uitwendig. De buitenkant van het volk, zal ik maar zeggen. Maar ook in Jeremia 8, het Oude Testament dus, lezen wij over dat er geen vijgen zijn aan de vijgenboom. Dat wil zeggen, die vijgenboom die heeft wel bladeren, een uiterlijke bedekking, maar of die ook vrucht draagt, of dat uitwendige ook vrucht draagt, nou als het erop aankomt, gewoonlijk niet. En in ieder geval op het moment dat de vijgenboom moet vrucht dragen, blijkt dat die geen vrucht heeft. En soms blijkt dat die vijgenboom dat ook helemaal niet kan. En dan zeggen we, oh, dan was het een wilde vijgenboom. Oké. Okay. Waar ik nou ben, bij Jericho, bij Zacchaeus. Want die goede man, die wilde Jezus wel zien. En hij was nogal klein voor stuk, schijnt het. En wat deed de man dus? Hij klom vlug in een vijgenboom. Hij wou de Heer graag zien. Met dank aan het leger dus zelfs die een tent in Bodegraven neerzette. Toen ik een jaar of vijf was of zo, denk ik. En toen, die kwamen met een schip. Langs de Oude Rijn, naar Bodegraven, zetten een tent op. Dat was wat, want wij waren in een tent ongeveer geboren. Als kinderen. Maar goed, zij zetten een tent neer. En ik weet nog dat in de kindersamenkomst, want daar gingen wij daar wel naartoe. Daar mocht je proberen in de mast van de tent te klimmen. Wat niemand kon, hè. Tenminste, ik niet. Maar er was één jongen die dat kon, hè. Ja, dat weet ik nog. Nou ben ik helemaal verdwaald dus. Maar hij klonk, en dan leerden we dat liedje. En dan moesten wij dat zingen en de jongen kon er dan in. Nou goed. Hij klonk vlug in een vijgenboom. Hij wou de Heer graag zien. En toen kwam de Heer dus langs die vijgenboom. Nou, ik heb al twee keer dat de Heer langs een vijgenboom kwam. En in beide gevallen keek de Heer omhoog. Dat staat hier in Marcus 11 vers 13. Hij ging om te zien of hij ook iets op dezelfde zou vinden. Want hij hongerde, hij zocht dus vijgen, maar hij vond niks. Hij vond niet dan bladeren. En daar kan je wel rokjes van breien, maar ja. Hè? En daar staat er ook nog laconiek bij, dat is voor de ethici, om die... dwars te zitten, hè. Want het was de tijd der vijgen niet. Dus toen was de Heer toch wel erg dom dat hij vijgen zocht, terwijl de tijd van de vijgen helemaal niet was. Dan heb je een boel uit te leggen en die is heus gemakkelijk genoeg. Want de vijgenboom is een beeld van de Israëlitische staat, zal ik maar zeggen, als één geheel, met veel uitwendig vertoon. Maar in de dagen waarin de Heer Jezus die Joodse staat in zijn dagen bezocht, was het helemaal de tijd van de vijgen nog niet. En dat had je kunnen weten. En de Heer wist dat ook. En hij demonstreert dat hier. De tijd van de vijgen, dat komt pas na de grote verdrukking, na de 70ste week van Daniël. Wanneer eindelijk vrucht gedragen zal worden. Maar dat is na de ondergang van die staat als zodanig. En daarna zal er een nieuwe vijgenboom komen, als het ware. Er zal tot herleving komen. Maar die dagen waren nog niet de dagen van de vijgen. En er staat dan ook niemand eten enige vrucht meer van u in de eeuwigheid. Ik zal er maar niet verder op ingaan, op die eeuwigheid en dat soort dingen. Maar wat het betekent is makkelijk genoeg. Die Joodse staat is vernietigd geworden, heeft nooit vrucht gedragen. En voor zover in onze dagen een Joodse staat bestaat, draagt hij ook geen vrucht. Hij zal verwoest worden. Dit kan niet tot iets leiden. Het gaat alleen om uitwendige dingen. Bladeren zat. Een pracht van een boom. Keurig aangekleed. Waar niet vruchtbaar. Moet u ineens denken, aan dat voorbeeld dat mijn vader aanhaalde. Volgens mij had hij het uit Amerika, dat heb ik achteraf begrepen. Want die vertelde altijd het verhaal van een kerstboom. Waar cadeautjes in gehangen worden, dat begreep ik nooit. Want bij ons thuis werden nooit cadeautjes gehangen in de kerstboom. Dus ze lagen er ook niet onder. Maar goed. Maar het was kennelijk uit Amerika overgewaaid. Cadeautjes in de kerstboom. Maar de kerstboom is wel dood. En dat er wat in hangt, dat hij zo fraai uitziet, aangekleed is, wil niet zeggen dat hij dus levend is. En het verschil was dan tussen de kerstboom en de kersenboom. Want de kersenboom, ja, die hing vol met kersen. En die hoefde je er niet in te hangen, die kwamen er vanzelf aan als het ding tenminste levend was. En wat er dan in die boom hing, was een bewijs van leven. Dus laat je niet om de tuin leiden. Je kunt de dingen wel aankleden. Je kunt wel christelijke deugden naapen, produceren. Dat heet dan humanisme. Maar het wil niet zeggen dat Christus daarin is of dat Christus dat teweeg brengt. Dat is namelijk niet zo. Maar terug naar die vijgenboom. Die is niet een beeld van een mens die niet goed genoeg oppast of die onvoldoende werken verricht of vrucht draagt. En die dan op grond daarvan vervloekt wordt. Dit is een gedachte die namelijk gebruikt wordt voor de leer van de afval der heiligen. Er staat toch een vijgenboom, maar hij moet wel vrucht voortbrengen en anders wordt hij door de Heer vervloekt. Dus als jij in je leven geen vrucht draagt en niet werken produceert die wij eventueel der bekering waardig achten, dan verklaren wij nu dat je alsnog voor eeuwig verloren gaat. Dat is dan die verklaring. En als je geen weet hebt van de roeping van Israël als zodanig, dan heb je ook geen andere keus. Wat betekent het anders? Of je blijft bij de tuinbouw, land- en tuinbouw of de boombouw hangen. Zo van, nou ja, straks komt de Heer weder en die gaat alle bomen die geen vrucht dragen, gaat die rooien. Maar dan begrijp je dat dat ook onzin is, hè? Maar je moet begrijpen dat dit beeld van de vijgenboom niet over u of mij gaat. Het gaat over, hier in smal verband, over het Joodse volk, Judea, Joodse staat en stad, die geen vrucht draagt en daarom komt er een oordeel over. En hij doet het via een analogie, via een vijgenboom, als oudtestamentisch type al van een Israëlitische staat, en hij spreekt een vloek uit over de vijgenboom, meteen met die boom niet veel van doen. Het gaat over Israël, die boom is. En als u mij niet gelooft, neem je concordantie of je computer, zoekt u het woord vijg of vijgenboom op, in het Oude Testament bij voorkeur, en dan komt u het vanzelf tegen. Waar gewoon staat dat Israël die vijgenboom is. Soms zijn het zelfs twee korven van vijgen. Zodat je begrijpt dat het gaat over de beide huizen van Israël. Juda en Efraim, ja, inderdaad, ja. In elk geval, op Juda zijn deze dingen sowieso van toepassing geweest. In de Babylonische ballingschap, er werd toen een eind gemaakt aan een Joodse staat. En daarna werden ze daaruit terugverzameld, eveneens in overeenstemming met het profetisch woord. En uit dat terugverzamelde Joodse volk, en zover het terugverzameld was, is uiteindelijk ook de Messias geboren. Maar het is hetzelfde verhaal. Het is een illustratie van dood en opstanding. En wat de 10 stammen van Israël, we zijn hier nou toch niet waar, maar wat de 10 stammen van Israël betreft, daar heet het zelfs letterlijk zo, want van hun wordt gezegd, want ik geloof dat ik die vanmorgen heb aangehaald, zij zijn Jezreel. Dat wil zeggen, zij zouden gezaaid worden, verstrooid, zodat het een zooi werd, verstrooid, en daarna zouden zij vrucht dragen. En voor zover ik weet, daaruit in hoge mate ontstaat in onze dagen, althans officieel, de gemeente. verstrooid geworden. Niet terug verzand, verstrooid geworden. Maar daar waar het gestrooid is, komt het op en draagt het vrucht. En zo herhaalt zich steeds datzelfde beeld. En in dit verband is waarschijnlijk nog veel belangrijker de uitspraak, nou ja, de ver doorgevoerde metafoor van de Heer Jezus in Johannes hoofdstuk 15 is het, denk ik. Ja, Johannes hoofdstuk 15, het is nauwelijks een gelijkenis te noemen, zover gaat het niet, maar het is een verlengde metafoor, heet dat eigenlijk. En hoofdstuk 15 van Johannes, waar wij zijn in de opperzaal, notabene waar de discipelen zeggen, ha, nou spreekt u eindelijk klare taal. Daar spreekt de Heer toch in gelijkenis eerst nog in dit beeld en zegt, ik ben de ware wijnstok. En u weet, en dan komt, en gij zijt de ranken, en alle rank die in mij geen vrucht draagt, die neemt hij weg, zodat je maar beziet dat je alsnog kunt verloren gaan. En al wie vrucht draagt, die reinigt hij, opdat zij meer vrucht dragen. Enzovoorts. En dan gaat het nog verder. In vers 4, blijf in mij en ik in u, gelijkerwijs de rank geen vrucht kan dragen van zichzelf, zo ze niet in de wijnstok blijft, alzo ook gij niet. Alzo kunt ook gij dus niet vrucht dragen, zo gij in mij niet blijft. Met andere woorden, wij moeten vooral in de Heer Jezus blijven, in Christus blijven. Daar moeten we onze uiterste best voor doen. En als we dat niet doen, gaat het niet lukken. En worden wij door de Heer afgesneden, zodat we alsnog onze zaligheid kwijtraken. Dat is de theorie. En ik denk dat dat minstens 9 van de 10 keer zo verklaard wordt. En die andere, die 10e keer, wordt het helemaal niet verklaard, gaat men er gauw overheen, want het is eng hoor, wat hier staat. Maar weet er geen raad mee. En ook hier is het niet zo moeilijk. Want je hebt namelijk eerst het Oude Testament gelezen, waar staat, Israël is een wijnstok. Voor de vijgenboom noemde ik Hosea 9 en dit is Hosea 10. Maar het staat op meer plaatsen, maar ik neem er maar één. Israël is een wijnstok. In Jesaja 5 is dat eigenlijk ook het geval, hoewel het beeld daar uitgebreid wordt tot een wijngaard. Israël is een wijngaard, waarvan de Heer zegt, en ik neem het hek eromheen weg, zal de omtuining weghalen, dat de wijngaard is ter afwijding. Dat wil zeggen, het was vroeger een wijngaard, maar nu al lang niet meer. Het zal door het vee vertreden worden enzovoorts. Maar de wijnstok en eventueel de wijngaard, maar in ieder geval de wijnstok, is in het Oude Testament genoemd als beeld van Israël. En u weet, de wijnstok brengt uiteindelijk niet maar druiven voort, maar wijn. En daarom heet het ook een wijnstok. En van wijn kunt u weten. Nee, natuurlijk, dat weet u, maar ik bedoel, dat kun je weten. Wijn wordt in de Bijbel door de Heer Jezus op dezezelfde avond met zijn discipelen in de opperzaal gebruikt. En de Heer zegt ervan dat het een beeld is, alleen dat staat er niet bij, dat het beeld is. Hij zegt, dit is het bloed des Nieuwe Testaments. En weet je waarom het daarin stikt in de uitdrukking? In de eerste plaats is de Rooms-Katholieke variant in elk geval, men wil niet eens erkennen dat het een metafoor is. En dat het betekent, dit is een beeld van, een type van de wijnstok. En dus zegt men letterlijk dat het verandert in het bloed van Jezus. En als u zegt, dat kan ik niet begrijpen, zeggen ze, nee, maar dat komt omdat het een wonder is. En daarmee sturen ze het bos in. Dat hoort bij religie namelijk. Dus dan maken ze van alles wijs. Ik kan me niet voorstellen dat die ook de reformatoren, de grote mannen, zal ik maar zeggen, broeders, uit de reformatie, dat die met elkaar daarover in de clinch lagen. Ik vind het onbegrijpelijk. Dat zal aan mij liggen hoor, maar ik spreek ze later nog wel eens. Is het nou zo moeilijk te erkennen dat dat een metafoor is, beeldspraak? Dat is één. Dit is, en het is een metafoor, en dan komt die, dit is bloed. En dan gaat hij weer. Want ja, ze maken ons nog steeds wijs dat bloed een beeld is van de dood. Terwijl iedereen weet dat bloed per definitie, als het ware, leven is. En ja, dan ben je het verhaal dus weer kwijt. En in derde instantie, dit is het bloed van het nieuwe verbond. En velen schrikken dan en zeggen, oh, een nieuwe verbond. En dan leg je het uit en zeggen ze, oh ja, ja, ja. Want ze kennen wel het verbond, maar hebben geen idee van oud en nieuw, hè? In de zin van oud en nieuw verbond. Trouwens ook niet van oude schepping en nieuwe schepping. En dat wij als gelovigen van een oude schepping en nieuwe schepping geworden zijn ook niet, hoor. Men is het kwijt. Maar dit is het leven van het nieuwe verbond. Dat moet je drinken. Dat moet je tot je nemen. Hier is het. En de Heer deelde het uit. En ze drinkt alle eruit. Neem dat leven van het nieuwe verbond tot je. Zelfs Paulus riep het later nog aan Nicodemus notabene. Grijp naar het eeuwige leven. Drink daaruit. Wanneer je maar wil. Zo dikwijls gij dit doet. En denk daarbij dus, logischerwijze, aan mij, want Christus is, nou daar gaat hij. Christus is dat leven van het nieuwe verbond. Die zei, ik ben de weg, ook op deze avond, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Andersom, ik ben de ware levende weg. Hij is die weg, hij is dat leven. En hij geeft het aan ons. Alleen het is een leven onder het nieuwe verbond. En vervolgens zegt hij, nou ja, ik ben die ware wijnstok. Want de wijnstok, dan zeg ik het weer eigenlijk niet goed, maar alleen om het te illustreren. De wijnstok is Israël. Maar daarna krijg je de vraag, maar wie is Israël? Nou ja, dan zitten we hier volgende week nog. Alles wat erover geschreven is, erbij moeten halen. Om het wetenschappelijk verantwoord te houden. Dan zijn we nog wel even bezig. Maar met alleen de Bijbel is het niet zo moeilijk. Israël is dat volk van God. En in hoogste instantie dat volk waarvan God zich bedient. Dat koninklijke en priesterlijke volk. Maar dat koninklijke en priesterlijke volk bestaat alleen dankzij en rondom de Messias. Hij is Israël. Hij is die koning en priester. En voor zover het een volk is, bestaat het uit degenen die zich aan hem onderworpen hebben. En die hem erkend hebben als hun koning en hoge priester naar de ordening van Melchizedek en dus onder het nieuwe verbond. Maar in essentie, de Heer zegt hier, ik ben de ware wijnstok. Ik moet denken aan Lodewijk nummer zoveel altijd. Dus rugnummer weet ik nog steeds niet, want de fiets hadden ze nog niet uitgevonden. Maar Lodewijk, Louis, welke was het? Die zei, l'état s'en va. Dan begonnen ze te filosoferen met die man over de staat. En dan zei hij, dat ben ik. In hoeverre is dat waar? Nou, het was in hoge mate waar. Zonder hem was die staat er niet. Hij was de persoonlijking van het Rijk der Fransen. Dan wel der Franken. En dat is het dan maar. L'état s'en va. Want oorspronkelijk, vroeger, lang geleden, was de koning het staatshoofd. En zonder hoofd heb je dus geen staat. En zonder hoofd heb je namelijk ook geen lichaam. Heb je die nog? En Christus is het hoofd van Israël. De koning en hoge priester. Zonder hem heb je geen Israël. En het is niet zo dat uit Israël die Messias genomen wordt. Het is andersom. Die Messias wordt als zodanig aangesteld, individueel en als enkeling van Gods wegen. En dus ook als eerstgeborene met alle honneurs, want dan gaan we in het Frans verder, die daarbij horen. En iedereen die zich bij hem vervoegt, die zich aan hem laat toevoegen, maakt daarna deel uit van hem. En hij is Israël. Er staat zelfs letterlijk in de Bijbel, in ieder geval zo uit het hoofd in Jesaja 49, daar staat het. Daar wordt tot de Messias, de knecht des Heren, gezegd, gij zijt Israël. En toen zeggen de Joden, ja, zie je, wat gaat over ons? En dan zitten ze precies mis. Het ging over de Messias. Hij is Israël. En als Israël een wijnstok is die het leven van het nieuwe verbond zou voortbrengen. Wel nu, Christus is de voortbrenger van dat leven van het nieuwe verbond. Hij is in essentie, in het echt, in essentie, de ware wijnstok. En de ranken zijn degene die aan Israël en dus aan deze koning en hoge priester aan die wijnstok deel hebben. En waar de Heer over spreekt, is niet maar over u of over mij. Waar hij het over heeft, is over wat is nou eigenlijk Israël. En het hele punt is dat het ongelovige volk, voor mijn part het Joodse volk, maar goed, het ongelovige volk zou van die wijnstok worden afgesneden. Het zou niet meer Ammi, maar Lo-Ammi zijn. En andersom wat aan die rank, aan die wijnstok vastzit als rank, dat zou vrucht dragen. En wat er gebeurt is dat het onvruchtbare wordt weggesneden. Dat heeft betrekking op het ongelovige Israël, dan wel het ongelovige Joodse volk. En wat er daarna nog in ogen blijft, zou dus meer vrucht dragen. Dat is waar het over gaat. Maar niet over uw persoonlijke leven. Ik kan verder nergens elders in de Bijbel iets vinden over het idee dat God iets of dat de Heer iets uit uw of mijn leven wegsnijdt, opdat wat er overblijft meer vrucht zou dragen. Begrijp je me goed? Ik kan dat wel bedenken. Hoef ik niet, dat hebben anderen voor mij gedaan. Uitgebreid. Dat is een mooie filosofie. Daar kun je altijd mee scoren hoor. Maar ik lees het niet in de Bijbel. U weet wel, dat is die gedachte van, nou ja, broeders en zusters, we lijden soms een verlies in ons leven. Er gaat soms wat fout, we raken in het leven wat kwijt. Dat is zo, dat is kenmerkend voor het leven in deze oude wereld. Als zodanig alles gaat voorbij, niets is hier blijvend. Dus je hebt altijd responsen. Je kunt het in elke zaal met mensen wie er zijn, kun je het vertellen. Je raakt wat kwijt in je leven, maar u moet dat zo zien. De Heer neemt wat uit uw leven weg. We geven meteen de Heer de schuld dat we wat kwijtraken. Hoe dat is met ongelovigen die wat kwijtraken, dat weet ik dan niet. Maar de Heer neemt wat weg uit uw leven. En dat doet hij opdat wat er overblijft daarmee vrucht zou dragen. Want dat staat allemaal niet in de Bijbel. Wat in de Bijbel staat is, de Heer doet alle dingen medewerken ten goede. En als je een verlies hebt in uw leven, de Heer zal het gebruiken ten goede. Als u hem lief hebt tenminste. Maar er staat niet dat de Heer u dat verlies doet lijden of dat de Heer iets uit uw leven wegneemt. Ik geloof er niks van. Dat staat niet in de Bijbel. Nee, dat wij dingen kwijtraken is gewoon de natuurlijke gang van zaken. En voor de rest geldt, wij geven alles wat wij hebben aan hem. En dus dat was het dan. Maar dat de Heer in onze levens dit soort dingen ziet uit te voeren, ik denk dat u daarmee de Heer ook wel erg ver naar beneden haalt hoor. Maar het staat niet in de Bijbel en daar gaat het maar om. En het staat ook niet in deze gelijkenis over die wijnstok. De wijnstok is Israël en daar wordt wat van afgesneden en wat er dan overblijft, wat er nog is, aan gelovigen zal ik maar zeggen, zou daarmee ruimte krijgen en vrucht dragen. En dat staat wel in de Bijbel, want we hebben nog precies soms, nou precies zo, we hebben nog een parallel, een analogie in Romeinen hoofdstuk 11. Alleen heet het daar niet de wijnstok, maar daar heet het de olijfboom. Nou ja, nog moeilijker dan. 2 olijfbomen. Dat weet u toch van die takken die overgezet worden. Waarbij ongelovige takken inderdaad worden afgebroken. En kijk eens aan, er komen takken van een andere boom, die worden in die plaats gezet en die dragen vrucht. Totdat ook zij het niet meer doen. En dan zullen ze weer afgesneden worden en dan komen de oorspronkelijke takken terug. Dit is een iets uitgebreidere versie, maar in essentie is het hetzelfde als hier Johannes 15 over de ware wijnstok. Het gaat over de Heer en hij is Israël. En de beloften aan Israël worden via hem vervuld. Ondanks het ongeloof van het Joodse volk. Dat is wat afgesneden wordt. En voor ons geldt, wij komen tot de Heer en wij krijgen daarmee deel aan Israël. Wij worden daarmee de vettigheid van de tamme olijfboom deelachtig. Ik gooi ze gewoon door elkaar, die twee beelden. Hier uit Romeinen 11 enzovoorts. Wij zijn één plant met hem geworden en hij is Israël, zal ik maar zeggen. En daarmee zijn we erfgenamen van de beloften aan Abraham, Isaac en Jacob. En dus inderdaad Israël. En maken wij deel uit van het volk van God, van Ami en Rugama in onze dagen. Dat staat in Romeinen 9 in elk geval. En ook in 1 Petrus 2 is het geloof ik. Ja, 1 Petrus 2. Worden die termen gebruikt. En wij zouden ze leren verstaan. En niet elke keer denken, dit gaat over mij persoonlijk. Wat voor ons persoonlijk geldt, is dat wij tot hem zouden komen en ons aan hem zouden wijden. Dat wil zeggen, onze harten voor hem openstellen. En ik heb het niet over mystieke dingen. Ik heb het gewoon over, wij zouden ontvankelijk zijn voor zijn woord en ons daaruit laten onderwijzen en onze blik door het woord van God laten richten op alles om ons heen, waarbij de Heer ons zegt, kijk, zie je het? Nou zal ik je vertellen hoe ik het zie. En dan nemen wij daarin onze plaats in. En wat er dan gebeurt, ja, ik ben blij dat ik inmiddels moet ophouden met spreken, want ja, het moeilijkste deel komt daarna. En wat er daarna komt is namelijk, dit kan nou wel zijn dat je een gelovige bent, maar vroeg of laat moet dat toch op een of andere wijze zich naar buiten uitdrukken. En dan kom je terecht bij de omstreden, natuurlijk, het is altijd omstreden. De omstreden woorden van Jacobus, die zegt, ja, dat kan je nou wel zeggen dat je een gelovige, Jacobus 3, je kan wel zeggen dat je een gelovige bent, maar geen geloof zonder werk hoor. En hij zegt, toon mij uw geloof uit uw werken. Want van Abraham weten we het ook, hè? Hij was een gelovige en dus deed hij wat. En daaruit weten we dat hij een gelovige was. Er hoeft geen twijfel over te bestaan. En het idee is, zo moet het bij ons ook wezen. En toen vlogen de reformatoren elkaar weer in de haren. Ik zeg het niet netjes, maar ik geloof ook niet dat het helemaal netjes ging overigens. Maar toen waren ze het weer niet eens, hè. Werd je nou zalig of uit geloof alleen zonder de werken, Romeinen 3, of word je zalig uit geloof met de werken uit Jacobus 3? En het antwoord is zo makkelijk. Het antwoord is, je wordt wedergeboren uit geloof zonder de werken, Romeinen 3. Maar als je echt een levend en actief geloof hebt, als je je lichaam gesteld hebt tot levend, heilig, God er welbehagelijk over, als je door het woord van God laat onderwijzen, verandert je denken en dat denken wordt product. Dat is het woord vrucht weer, hè. Het denken wordt productief. Mijn moeder riep het in een heel ander verband. Die riep dan, eerst denken, dan doen. Allitereerde ook nog, we zijn het nooit vergeten. Al mijn broers en zussen kennen de uitdrukking. Eerst denken, dan doen. En zo gebeurt het ook. Je denkt eerst en daarna doe je wat. Vanzelfsprekend. Dat is de normale gang van zaken. En Jacobus zegt, ja, je kan je nou wel roepen dat je een gelovige bent, maar je moet je toch ergens een keer aan kunnen zien. Als je echt leeft uit geloof, heeft het consequenties in je leven van alle dag. En dat is ook de bedoeling. Maar die dingen eten werken des geloofs. Of nog beter, werken der gerechtigheid. Schrijf die termen maar op, je kan ze gewoon in je Bijbel vinden. Werken der gerechtigheid. Ze heten ook trouwens gewoon goede werken. Maar via de Rooms-Katholieke Kerk is dat een omstreden begrip geworden. Goede werken. Want daarna schreef de kerk voor waaruit die werken dan wel zouden bestaan. En dat waren inderdaad werken tot opbouw van de kerk, maar bedoeld is de Rooms-Katholieke uiteraard. En niet het lichaam van Christus. Maar ze zijn er wel, en de Bijbel noemt ze ook. Je komt er ook niet onderuit als je tijd van leven hebt als kind van God. Er komt een tijd dat je voor de keuze gesteld wordt, voor u is dat vandaag. Nu, er komt een tijd dat je voor de keuze gesteld wordt. Punt 1, om je leven daadwerkelijk zonder reserve aan hem op te dragen. En er komt ook een tijd dat gewoon heel concreet aan je gevraagd wordt, wil je dit of dat doen? En dan moet je. En soms moet je dan een heleboel opgeven. Het kost een heleboel. Nee, je eeuwig leven is gratis. Het is leven uit genade. Maar het gaat inderdaad ten koste van het oude leven. Zo werken die dingen nou eenmaal. Dat is wat de Heer vraagt. En dat is werkelijk ons vertrouwen stellen op de Heer. Meer durf ik er niet van te zeggen, eerlijk gezegd. Ik durf dat gewoon niet. Want als ik concreter word, dan zeg ik gewoon, nou, ik heb nog wat te doen. En we hebben er eens over nagedacht, maar wij dachten dat jij dat mooi eens kon doen. Sommigen van u hebben dat beleefd. Dat wil zeggen dat ik vroeg, zou je dit of dat willen doen? Dat doen wij niet graag zo. Maar ja, zo vergaat het ons allemaal toch. Het wordt ons gevraagd, wil je dat of dat doen? En dan is het ja of nee. En de apostel zei, ja, of dat nou gelegen komt of ongelegen. Als het van de Heer komt, draag je op dat moment al grote verantwoordelijkheid. Je mag nee zeggen, maar de verantwoordelijkheid draag je dan voor zelf. Zie je? Nou ja. Met andere woorden, vruchtbaarheid. Ik moet u zeggen, u zou niet naar de buitenkant moeten kijken. Als de Bijbel spreekt over vruchtbaarheid, over vruchtdragen, gaat het in de eerste plaats over dingen die als zodanig niet gezien kunnen worden. Aan het eind van de dag zou ik toch in ieder geval Galaten 5 moeten noemen, ik meen vers 22 uit het hoofd zo. De vrucht van de geest, die heb ik natuurlijk niet bij de hand, maar de vrucht van, ja, ik heb het wel bij de hand, het ligt hier open. Hé, nou ja, dat heb ik ook niet met opzet gedaan, want ik heb hier erin gestoken. Galaten 5 vers 22, maar de vrucht van de geest, let op dat hij rijmt op vers 19, de werken van het vlees. En de werken van het vlees zijn openbaar, staat er, dat is buitenkant, dat is de buitenkant te zien. En dan heet het, nou ja, laat ik het maar niet lezen, want ik wil u niet op een idee brengen. Dus, maar tegenover de werken van het vlees staat de vrucht van de geest. Niettemin, het heeft wel degelijk met werken van doen, maar het heet nu vrucht. En ik hoop dat u nog even bent bij het verschil tussen de kerstboom en de kersenboom. Het is niet maar werken, het is bewijs van leven. Het is vrucht. De vrucht van de geest is, en daarna schakel ik weer terug, Wat moet een vijgenboom doen om vijgen voort te brengen? Moet hij daar veel moeite voor doen? Wat moet een zondaar doen om te zondigen? Tweede vraag, moet hij daar veel moeite voor doen? Het antwoord is, nee, dat gaat vanzelf. Je moet gewoon eten en drinken, voedsel tot je nemen en dan komt het vanzelf. En je bent een zondaar, dus als je flink opgefokt wordt, dat heet toch opfokken? Dan ga je vanzelf iets doen en dus zondigen. En als een vijgenboom actief wordt, omdat de winter voorbij wordt, het voorjaar komt en er zijn regens en er is zon, wat gaat het ding doen? Raad eens wat. Hij kan het niet stoppen. Hij gaat vijgen produceren. Ja. En wat gaat de geest in ons doen als die geactiveerd wordt door het goede voedsel? Vrucht voortbrengen. En dan is de vraag, wat is dat dan? Hè? Wat is dat dan? En dan staat er, de vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goede tierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en beperking. Matigheid. Zelfbeheersing staat er geloof ik in een nieuwere vertaling. Maar ja, dat zei ik u, matigheid. Maar u begrijpt toch, dit zijn nogal abstracte begrippen, toch? Het zijn dingen die in zichzelf niet zichtbaar zijn. Maar die uitgewerkt worden in, maar dan heb ik het al gezegd, in werken. In hoe iemand zich gedraagt. Maar dat uitwendige is niet de vrucht als zodanig. De vrucht is de gemoedsgesteldheid. Hoe kom je aan zo'n natuur? Van liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goede tierenheid. Hoe word je zo'n doetje? Doetje, dat is Hebreeuws voor de geliefde, dat weet je toch, hè? David is dat, hè? Nou goed. Hoe word je zo? Dat is de vrucht van de geest. Die ons verandert naar de inwendige mens. Dat staat in Korinthe, hè? De uitwendige mens wordt verdorven, maar de inwendige wordt vernieuwd van dag tot dag. Vrucht dragen is in de eerste plaats deze eigenschappen, let op dat ik zei eigen, het wordt ons eigen, deze eigenschappen ontwikkelen. Daar kan je niet je best voor doen, want dan wordt het geveinsde liefde in plaats van de liefde zij ongeveinsd uit Romeinen hoofdstuk 12. Het is iets dat het woord van God, als u wilt, de geest van God in ons bewerkstelligt. En dat die liefde, die blijdschap, die vrede, die langmoedigheid enzovoort, dat die zich manifesteert, nou ja, dat is een te groot woord, dat die zich doet blijken in de praktijk. Ja, dat is nou eenmaal zo. Wat erin zit, komt er op een of andere wijze toch uit. Maar begrijp je me goed? Dat laatste is niet de vrucht. Dat eerste is de vrucht. In zichzelf. Neem een concordantie, computer, zoek op het woord vrucht. Vruchtbaar, vruchten, en wat er nog maar meer was, hè. Zoek ze maar na, lees ze. Ik heb ze hier, maar ik kan niet moeilijk hoeveel blaadjes zijn. Nou ja, al die A4'tjes gaan voorlezen. Dat kunt u zelf ook doen, maar dan komt u dat vanzelf tegen. Die vrucht is in de eerste plaats in onszelf. En om ook dan toch maar een analogie te gebruiken, dat is met heel wat vruchten zo. De waarde van de vrucht zit binnenin. De echte vrucht zit binnen die bolster. Dat weet u toch, hè? Dat heet een bolster. De omhulling van een noot of zo. Maar ja, soms is het een zachte omhulling. Dan hebben we citrusvruchten. Maar goed, het is een omhulling. Maar de echte vrucht, dat is niet die buitenkant. Gewoonlijk gooi je die weg. Maar het is de binnenkant. En dat is waar het om gaat. Het gaat om wat God in ons bewerkstelligt. Dat wat ons wezen is en bepaalt en vormt. Hoe hij ons dus naar de inwendige mens vernieuwt, dan wel verandert. Dat is vrucht. En dat ontstaat alleen door goede voeding en andersom. Als er goede voeding is, dan zal die vrucht ook ontstaan. En meer hoef ik daar niet van te zeggen dan. Want dan loop ik het risico dat u het alleen gaat naapen. En dat is nou bepaald niet de bedoeling. Daar zijn kerken vol mee met mensen die zich voordoen alsof ze christenen zijn. En die de C uit hun naam dan ook langzaam doen verbleken. Want het gaat om vrucht. Vrucht is het resultaat van leven. Van wat er van nature in zit. En dat is waar het werkelijk om gaat. En straks gaat die bolster eraf. Dan wordt dit lichaam, dit oude lichaam, teniet gedaan. En dan is de vraag wat er overblijft als wij open en bloot, heet het feitelijk in de Bijbel ook, voor de Heer staan. Wat is er dan nog van over? Van al die show, van al die religieuze geveinsdheid, van dat doen alsof, dat van die imitaties en die imago's enzovoorts. Helemaal niks. Begrijpt u wel? Het gaat erom dat ons hart, dat ons verstand bevrucht wordt, heet dat. En dat daarin dat leven verwekt wordt en dat het leven daarin gevoed zal worden. En dat verandert ons, maakt van ons ook in de praktijk andere mensen. En dat dat met zich meebrengt. De vrucht van de collecte, want dat wordt in de Bijbel genoemd hoor. Echt wat heet vrucht. Dat is ook zo, ja. En dat het in de praktijk met zich meebrengt dat mensen zich inderdaad uit de naad werken en in het zweet enzovoort en hun lichaam afpeigeren in de dienst van de Heer en de hele wereld bol overtrekken. Dat is geen bol, maar voor het bewijzen van spreken. De hele wereld overtrekken om het evangelie te prediken. Ja, dat is allemaal zo. Dat staat ook allemaal in de Bijbel. Maar het is de uitwerking van de innerlijke verandering. En hoe dan ook, de wil van God is dat we op het profetisch woord acht zouden geven. Dat wij op het woord verstandelijk acht zouden geven. Dat wij met een zacht gemoed, of in een zacht gemoed, met name Jacobus, dat we in een zacht gemoed laten inschrijven of planten het woord der waarheid. Opdat dat dan uiteindelijk ook een uitwerking zou hebben in ons praktische leven. En wat het praktische leven aangaat, als u staat te popelen om wat te gaan doen, nou ja, dan heb ik gehoord, dan kun je je melden bij Albert Corvin. Nou ja, ik meen het heel serieus. Toch wel. Maar als u niet wil, dat hoeft niet hoor. Het hoeft niet. Echt niet. Maar als u wat zou willen, nou dat kan ja. We hebben af en toe wel eens wat te doen. He. Soms incidenteel. Iets, een klus. Soms ook iets op langere termijn. Dat wil zeggen tot wederopzegging. Of zoiets. Ik weet het niet, maar. Maar dat betekent niet dat u bij ons in dienst kunt komen. Dat gaat niet, hè. Je kunt alleen in dienst komen van de Heer. En daar moet je je dus ook in de eerste plaats melden. En daarna zeg ik, maar ja, ik ben natuurlijk een oude vent langzamerhand. Maar als je met voldoening wil kunnen terugkijken, nou zeg ik iets wat ik eigenlijk niet moet zeggen natuurlijk. En ik zeg het ook altijd zo ongelukkig, maar als je met voldoening toch wil terugkijken, niet op je gebreken en wat er allemaal misgegaan is in je leven, Maar op wat de Heer gedaan heeft in je leven, dan zul je toch ooit een keer die beslissing moeten nemen. Niet alleen om tot de Heer te komen, niet alleen om je te laten onderwijzen in het woord, maar daaruit ook de praktische consequenties ervan te trekken en bij gelegenheid daadwerkelijk ja te zeggen tegen de Heer en daarmee ook tegen het praktische leven dat hij ons geeft in zijn dienst. Kost me moeite om dat te zeggen. Maar daarna zeg ik snel achteraan, je meldt je bij de Heer. En voor de rest denk ik dat er genoeg gezegd is. Als je een vruchtbaar leven wilt hebben, de breedste betekenis van de term, er is maar één manier. Het gaan tot de Heer, hem te erkennen daadwerkelijk, voor alle praktische omstandigheden ook, als de Heer en koning van je leven. Dan word je een dienstknecht van God. Dan word je een priester ook in de praktijk onder het nieuwe verbond. Naar de ordening van Melchizedek. Dat is een zeer eervolle positie overigens. En je kunt hem gratis krijgen. Maar je moet er wel de consequenties van trekken voor de praktijk. En hoe het dan verder gaat met je? Het loopt goed af. Er wordt een erfenis voor u bewaard. In de hemel, en wij ontvangen die erfenis op grond van hetgeen door het lichaam geschied is. En meer in het bijzonder, wij ontvangen die erfenis als loon voor wat de Heer in ons, en wellicht dus ook door ons, heeft kunnen bewerkstelligen. Geef die stress maar op. Ga naar de Heer, vind bij hem rust. En hij zal uw leven vullen. We zullen hem nu danken. Heer Jezus Christus, wij zeggen u dank dat wij in alle vrijmoedigheid tot u mogen naderen om ons al te brengen op uw altaar. Om onze levens waar wij geen inhoud aan kunnen geven, althans niet blijvend, om onze levens aan u aan te bieden en te vragen, vult u mij, geeft u inhoud aan mijn ledig bestaan. Opdat ik niet langer een dienstknecht zou zijn in de praktijk van die vorst der duisternis, maar een dienstknecht zou zijn van Jezus Christus onder het nieuwe verbond. Wij danken u, Vader, dat u ons daartoe bekwaam gemaakt hebt. Dat u ons bekwaam gemaakt hebt, opdat wij met vrijmoedigheid tot u zouden naderen, omdat u onze zonden hebt weggenomen, ons geheiligd hebt in Christus, een nieuw leven hebt gegeven, opdat wij dat leven zouden wijden aan uw dienst. We danken u dat we daarmee ontrukt worden aan de ijdelheid van dit aardse bestaan. Aan al die bewegingen hier op aarde, heen en weer, die in werkelijkheid geen enkele richting kennen. En dat u ons een toekomst voorstelt en een erfenis voor ons bewaart in de hemel, want u hebt ons dat zwart op wit beloofd. We danken u dat we ons slechts hoeven over te geven aan u, opdat u ons zou vullen met uw geest, met uw woord, met uw leven, met uw kracht die in onze zwakheid zal volbracht worden. En wij vragen u vandaag, gebruikt u ons tot eer van uw naam, opdat ook onze levens vrucht zouden dragen en opdat ook wij die erfenis zouden ontvangen die u voor ons bewaart in de hemel. Geeft u daartoe op grond van uw beloften ons uw kracht, uw genade en om Christus wil. Amen.